Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen de gemeente uit Psalm 99, de versen 1 en 8. 99, 1 en 8. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. En het achtste vers geeft dan eeuwig eer, onze God en Heere. 1 en 8 van Psalm 99.
Yeah.
Met de Kerk van alle Eeuwengemeente doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 68, het laatste, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, en daarvan het 12e hoofdstuk. We noemen nu Openbaring 12 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 17e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 1/3 deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de vrouw stond en de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hem verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en vervolgde de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Met de hulp van de Heere gemeente willen we enkele belangrijke lijnen uit dit hoofdstuk samen overdenken vanavond. En de kerntekst, die ook de tekst is voor de prediking, vinden we in het 10e vers van dit 12e hoofdstuk van Openbaring. Openbaring 12 vers 10. Waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt: en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige koning van uw kerk, wij naderen tot u in onze gebeden, ook in deze tweede dienst op deze zondag. Allereerst om uw naam dank te zeggen dat wij ook voor de tweede keer op deze dag hier mogen zijn. Dat is niet in de eerste plaats te danken aan het feit dat wij hier kwamen. Maar dat is in de eerste plaats daaraan te danken dat u niet alleen eenmaal op deze zondag tot ons wilt spreken, maar omdat u weet wat voor maaksel we zijn, bij herhaling tot ons wilt spreken, om het onderwijs van uw woord ons in te scherpen en in te prenten, omdat wij het nodig hebben. Wat een zegen, Heere, dat u uw woord aan ons laat en dat u ons naar goede kerkelijke orde tot twee keer toe in uw huis brengt op uw dag om uw woorden te horen. Geef dat we het zo ook mogen zien en mogen blijven zien als een wonder van u, als een dubbel teken van uw goddelijke bemoeienis met ons en met onze kinderen. En nu we hier samengekomen zijn, hebben we ten diepste hetzelfde nodig wat we ook deze morgen niet konden missen. Wil ons bij het luisteren gedenken. Ons genade geven om te luisteren. Zodat alle dingen die ons hinderen kunnen bij het luisteren worden weggenomen. Maar vooral dat ons hart geopend mag worden. Onder het horen naar uw woord. Door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, geef dat het woord aan mag slaan en indruk mag maken. En dat het niet alleen maar een indruk mag zijn die voorbij gaat, maar dat het een blijvende indruk mag zijn. En dat ons hart gebroken wordt onder uw woord. Ja, dat er onder de prediking van uw woord ruimte mag komen in ons hart, wat eigenlijk zo vol zit met allerlei dingen, voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Wil u, Heere, bijzonder ook onder het luisteren hen gedenken die u niet kennen. Laat het woord met kracht mogen komen. En wil u geven dat allerlei overwegingen die er bij mensen zijn die u niet kennen, waarmee ze zichzelf op de been houden, of die hun ingefluisterd worden door de oude slang die op de aarde gekomen is en wiens tijd kort is, en die juist daarom met grote toren probeert mensen bij u vandaan te houden. Heere, geef dat die dingen ontmaskerd worden, ook in de prediking vanavond, opdat wij zien wie hij is, wie we zelf zijn, en hoe nodig het is om met u verzoend te worden, om die ene naam te leren kennen die onder de hemel gegeven is, waardoor verloren zondaren moeten zalig worden. Laat dat geheim, Heere, vooral ook aan hen duidelijk mogen worden. En met de krachtige bediening van uw geest worden uitgedragen en worden toegepast aan hun hart, die zichzelf nergens bij kunnen brengen. En die geen licht hebben. En toch om u verlegen zijn. Heere, breek u door alle hindernissen heen. En wil u het laten zien. Ook in deze bedeling. Ook in deze samenkomst van de gemeente. Dat van u de kracht is. En het koninkrijk. Tot in der eeuwigheid. Zegen uw kinderen. Onderwijs. En laten hun harten ook bij het horen van dit diepe en hoge woord opgewekt worden. Om meer en meer u te zoeken van wie de heerlijkheid is. En van wie het koninkrijk is. En wil u de harten van uw kinderen vervullen. Niet alleen met geloof. Maar ook met hoop en met verwachting en met verlangen en met liefde. Ook met het oog op uw komst. Denk zo aan de hele gemeente, Heere. U kent ons beter dan wij elkaar kennen. En u kent ons beter dan wij onszelf kennen. want u doorziet ons hart. En dan weet u welke omstandigheden wij meebrachten en ons leven tekenen zoals wij hier in de kerk zijn. U kent de vragen van ons hart. Of juist ook dat er helemaal geen vragen zijn in geestelijk opzicht. U kent de verwachting en de stille hoop. U weet alles. Wil u dan het woord zo doen verkondigen, zoals u weet dat wij dat nodig hebben. En geef u ons in de bediening van uw woord alles wat nodig is. Heilige gedachten. De leiding van uw geest. Wil u de gemeente gedenken, heren? Wil u zijn met onze vriend en broeder, dominee Van Heteren, die nu alweer zoveel jaren hier mag dienen in deze grote gemeente? Zegen u hem. Geef u hem veel onderwijs door uw woord en door uw geest. Veel bediening van Christus. En laat hij bij het vele werk in de gemeente en het nodige, wat daarnaast ook nog van hem gevraagd wordt, de kracht van u verwachten en wil u hem ook sterken. Zegen u ook zijn vrouw en de kinderen. Wil u hen meer en meer aan u verbinden en aan de gemeente. Denk ook aan de broeders van de kerkenraad. Wil u hen alles geven wat nodig is? Wijsheid, genade, liefde, geduld, inzicht in de schriften en in de geheimenissen van het leven van de genade dat in Christus is. En wil u heel de gemeente zegenen. O God, laat in deze grote gemeente, met de vele jongeren, ook met de vele kinderen, iets mogen blijven, en steeds meer gevonden worden van de vrezen van uw naam. Zegen heel onze kerken, waar we een plaats mogen hebben, waar we deel van uitmaken. Heer, u kent onze kerken. U weet dat wat kerkelijk Nederland beroert, ook onze kerken niet voorbij gaat aan allerlei stemmen, allerlei geesten, aan de geest van materialisme en wereldsgezindheid en de benauwenis van de tijd. Ze drukt ook ons en ze brengt ook ons in verzoeking als kerken. O God, bewaar onze kerken bij uw woord en doe ons wederkeren tot uw woord. En wil u geven dat dat ook het gebed mag zijn, heel in het bijzonder van hen die bidden mogen leren van u en van uw geest. Wil u heel kerkelijk Nederland gedenken, heren? Er is zoveel verwarring en er zijn zoveel stemmen. En we zijn zo ver van het pad. O God, keer weder. En doe ons wederkeren. Tot u. En geef dat we in de eerste plaats maar niet naar buiten kijken, wat er bij de regering en in de samenleving gaande is, al zal dat ook moeten. Maar dat we naar binnen kijken als kerken. En dat er iets gaat leven van die echte verootmoediging en wederkeer tot u. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Want u zegt het toch, Heere, dat waar uw volk zich schuldig kent, daar zult u aan het verbond gedenken. Heere, wil zo wonderen doen, reformeren, een revij geven, een terugkeer, een opleving. Geef dat ook in de brede lagen van onze samenleving. Denk aan onze koningin, haar gezin en familie. Wees u met onze regering. Geef bij alles, Heere, wat zorg geeft en wat dwars tegen het woord van u en tegen de bevelen van u ingaat, toch ook inkeer en wederkeer. We hebben het niet verdiend, als land niet, als natie niet, als kerken niet, en ook heel persoonlijk niet. Maar wil u het doen uit genade, opdat u de eer ontvangt en uw zoon de eer ontvangen, en het niet alleen in de hemel mag klinken uit de monden van hen die eeuwig zalig zijn, en uit de monden van de legioenen van de engelen, maar ook op de aarde mag gaan klinken. En nu is de zaligheid van onze God en het koninkrijk van zijn Christus. Heer, het gaat toch om uw eer. O, wil dan denken aan uw eer en aan uw verbond. Dat bidden we ook heel bijzonder voor deze dienst des woords en der gebeden. Zoals we hier zijn, Heere, op de kansel staan, of op onze plaats staan, of zitten in de kerk, of meeluisteren voor de kerktelefoon, hebben we geen verdienste en kunnen we nergens rechten aan ontlenen. Maar denk aan uw verbond. Het gaat toch om het koninkrijk van u en van uw zoon. Heere, breid het nog uit. Doe het ook in deze dienst, om de eer van uw naam en tot heil van ons en van onze kinderen, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 2 enkele versen, het 4e, het 6e en het 7e. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. 6e vers, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. Het vierde vers van Psalm 145, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, misschien is het u opgevallen, maar in sommige agenda's staat op deze zondag zoiets als Christus, de koning van het heelal. En dat wijst terug naar een hele oude traditie die al begint in de oude kerk, vierde eeuw, vijfde eeuw na Christus, waarin het kerstfeest gevierd werd. En voor het kerstfeest de vier adventszondagen een plaats kregen. En zo was de gedachte, met de eerste adventszondag begint het nieuwe kerkelijke jaar. Dat kerkelijke jaar, dat begint dus eerder dan het kalenderjaar. De eerste adventszondag is de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. En dus is de laatste zondag van het kerkelijke jaar de zondag voor de eerste advent. En die oude traditie zegt dat juist op die zondag, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, het gaat over de wereldomvattende heerschappij van de Heere Jezus Christus. En vooral de toekomst van die heerschappij, namelijk dat hij eens zal wederkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Het is een oude traditie. Het is ook maar een traditie. Niemand kan ons verplichten om ons aan dat traditie goed nog te houden. En toch, toen ik het nog weer eens las in die agenda, Christus, koning van het heelal, wat hindert ons eigenlijk om in alle vrijheid en tegelijkertijd in diepe afhankelijkheid van de leiding van de Geest van de Heere, juist op een laatste zondag van het kerkelijke jaar, vanuit de Schriften stil te staan bij die koninklijke heerschappij van Christus en bij dat eeuwige perspectief van zijn toekomst. En zo willen we vanuit onze tekst stilstaan bij de betekenis van Christus' koninklijke macht, want daar gaat het over in deze tekst. De betekenis van Christus' koninklijke macht. En we lezen de tekst een klein beetje van achteren naar voren. Eerst zien we hoe de macht der duisternis wordt gebroken. Want er staat dat de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En in de tweede plaats hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Het begin van de tekst. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Het gaat dus om de betekenis van Christus' koninklijke macht. Dat is het thema. In de eerste plaats hoe de macht der duisternis wordt gebroken. En in de tweede plaats hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Het boek Openbaring, gemeente, dat weet u, staat bekend als een moeilijk boek. Dat heeft verschillende redenen. Ik zal ze allemaal niet noemen vanavond. Een van de dingen die u nooit moet vergeten als u het boek Openbaringen leest, is dit. Dat het boek Openbaringen niet alleen maar gaat over de toekomst, dat denken veel mensen. Daar gaat het zeker ook over. En misschien wel voor een heel belangrijk deel over. Maar er ligt in dat boek Openbaring een geweldige beweging. Soms laat Johannes de ziener van Patmos, verlicht door de Heilige Geest, ons niet alleen maar iets zien wat in de verre toekomst ligt, maar geeft hij ook ineens een doorzicht op wat allang in het verleden gebeurd is. Het gaat vaak in het boek Openbaringen van de toekomst terug naar het verleden en van het verleden via het heden naar de toekomst. En zo'n terugblik in het verleden vinden we zeker ook in dit 12e hoofdstuk van het boek Openbaring. Want als Johannes daar in de hemel ziet, de hemelen als een gordijn zijn opengegaan en hij tot in de troonzaal van God blikt, dan ziet hij drie gestalten en die vallen meteen op als we het begin van dit hoofdstuk lezen. Hij ziet een vrouw, hij ziet een draak en hij ziet een kind. En over elk van die drie moeten we kort iets zeggen om de dingen van de tekst duidelijk te kunnen maken. Hij ziet allereerst een vrouw. Ze is een verheven gestalte. Luistert u maar wat de schrift zelf zegt in de eerste verse van dit hoofdstuk. Een groot teken, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en zij was zwanger en in barensnood. Want zij gaat het kind ter wereld brengen. Wie is deze vrouw? Is zij zoals de Romeinse kerk al sinds eeuwen zegt, Maria, de koningin des hemels, Regina Curly, zoals de paus het zegt in een van de liturgieën, die aan Maria heel in het bijzonder is gewijd? Is zij Maria de Verhevene, bekleed met de 12 sterren op een blauwe achtergrond? Een bekend teken in de Romeinse kerk en ook het teken van het verenigd Europa. Nee, gemeente, dat is het niet. Gaat hier niet over Maria. Maar het gaat hier over de kerk. Over de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. Over de kerk die eigenlijk vanaf het paradijs de belofte in zich draagt en meedraagt van de komende verlosser, van het komende kind. En het is alsof Johannes hier vanuit het hemelse visioen tekent hoe dat die kerk van alle eeuwen zwanger is van Christus. En dat kun je met name zeggen van de kerk van het Oude Testament. Zij is in verwachting van de komende verlosser van het kind. En de Satan, dat is de rode draak die voor haar staat. En er wordt hier getekend met al zijn attributen, al zijn tekenen van macht en majesteit. Rood is zijn kleur, dat is de kleur van het bloed en de kleur van de vernietigende macht van Satan. Hij heeft hoeden of kronen op zijn hoofd, dat tekent zijn wereldheerschappij. Die Satan staat voor de vrouw om het kind zodra het komt op deze wereld te gronden te richten. Zo tekent het visioen de geschiedenis van de kerk en de geschiedenis van de wereld. Waar het echt om gaat in heel de wereldgeschiedenis, is dat in die oude tijden de kerk uitzag naar de komst van Christus. En de kerk als het ware in de belofte de Christus bij zich droeg en in zich droeg. En de Satan als de rode draak erop gespitst, erop gericht om dat kind bij zijn geboorte te gronden te richten. En als u dat perspectief naar het verleden uit dit visioen goed op u in laat werken, dan begint u ineens te zien hoe de hele wereldgeschiedenis door die geweldige strijd van de komst van het kind en de vernietigende macht van de boze wordt beheerst. De kerk van het Oude Testament, om maar één of twee voorbeelden te noemen, zag uit naar de komst van Christus. En Satan, de oude slang, was er voortdurend op gericht om dat kind te gronden te richten. Vandaar dat hij bijvoorbeeld in de tijd dat de Israëlieten nog in Egypte waren, in het diensthuis zaten, zocht de geboorte van het kind tegen te houden en alle jongetjes in de rivier de Nijl liet werpen, omdat hij erop uit was om het kind te vernietigen. Of later in de geschiedenis van Israël, hoe is de oude draak in al zijn macht en in al zijn majesteit niet bezig geweest om het geslacht van David uit te roeien en zo de geboorte van het kind tegen te houden? Bijvoorbeeld in de dagen van Atalia, toen die prinses en koningin uit het huis van Achab alle prinsen van koninklijke bloeden uit het Davidische huis had gedood. De draak, de Satan, heeft het op het kind gemunt. En toch, het kind wordt geboren. En dan ziet u hoe dat Johannes de ziener in het visioen de hele geschiedenis van de komst van Christus, zijn kruisdood tot en met zijn hemelvaart, als met één pennestreek tekent. Nee, het is er hem niet om te doen om alle bijzonderheden weer te geven. Die staan in het evangelie. Maar hij tekent het geheim van de wereldgeschiedenis en van de kerkgeschiedenis met één houtskooltrek, met één pennestreek. En hij zegt, het kind werd geboren en het kind werd bij zijn geboorte belaagd door de oude draak, maar het werd weggerukt tot God en tot bij de troon, tot in de troon van God. En met die ene pennestreek heeft Johannes het over geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. Het kind werd, voordat de Satan het echt kon benauwen en echt kon belagen, weggerukt tot voor de troon. Hemelvaart. Christus veilig bij God. En dan gebeurt er iets in de hemel. Daar lezen we in de rest van de schrift heel weinig over. Al zijn er wel enkele aanwijzingen. Maar laat u alstublieft nooit uit uw gedachten wegdrukken dat er toen en nu meer is tussen hemel en aarde dan onze ogen kunnen zien. Dat is een uitdrukking van Abraham Kuyper. Er is meer tussen hemel en aarde dan onze ogen kunnen zien. Gelukkig wel. En wat gebeurt er als Christus is weggerukt? Dan komt er oorlog, krijg, zegt het hoofdstuk. Oorlog in de hemel. En Michaël, een van de aartsengelen, vorst van God. Wie is als God, betekent zijn naam letterlijk. Michaël strijdt met de engelen Gods tegen de boze, de oude slang. De aanklager of verklager van de broederen, zoals hij in onze tekst genoemd wordt. En dan overwint Michaël de duivel en engelen worden op de aarde geworpen. Dat is dus gebeurd als Jezus Christus wordt weggerukt en in de hemel is. Dan wordt de Satan nedergeworpen uit de hemel en kan hij geen plaats meer vinden in de hemel. Wacht u eens even, dominee. Zegt iemand misschien die goed thuis is in de schriften. Maar de Satan was toch al lang uit de hemel geworpen? De Satan kon toch niet meer in de hemel blijven toen hij van God was afgevallen? En de Satan is toch van God gescheiden en neergeworpen tot in de buitenste duisternis als straf op zijn opstand. Inderdaad, u hebt helemaal gelijk. Alleen laat de Bijbel zien dat die duivel die in den beginne al weggestoten is van voor het aangezicht van God, dat die duivel steeds dieper vernederd wordt. Wij spreken bij de Heere Jezus wel over de trappen van de vernedering en van de verhoging van de Heere Jezus. Dat hebben de jonge lui, hoop ik, op catechisatie nog wel geleerd. En u als ouderen zeker. Maar in zekere zin zijn er ook trappen van de vernedering van Satan. Hij werd in het begin uitgestoten uit de hemel. Hij kon daar niet meer wonen bij de heilige en hoge God. Alleen weet u, toen de mens gevallen is, Adam en Eva de gehoorzaamheid aan God hebben opgezegd in het paradijs, toen kon de duivel nog wel met zijn aanklachten, en daar hebt u de tekst, met zijn aanklachten in de hemel komen. En hij kon zijn beschuldigingen tegen de mensen hier op aarde in de hemel brengen. Denkt u maar aan het begin van het boek Job, daar kunt u het allemaal lezen. Daar staat het dat als Job hier op aarde God vreest, dat op zekere dag Satan met zijn aanklachten, dus als aanklager van de broeders in de hemel komt. En tegen God zegt en tegen de engelen rondom de troon, is het dan om niet dat Job God vreest? En hij probeert allerlei dingen te bedenken om Job, de gekende van de Heere, te beschuldigen. En houdt u het vast, gemeente. Toen de zonde in de wereld kwam, kon Satan niet meer in de hemel wonen. Maar hij kon zijn aanklachten wel brengen voor de troon van God. Zijn beschuldigingen en zijn verwijten. En weet u wat er gebeurt als Jezus Christus de hemelen binnengaat? En dan zegt die diepe brief van de apostel aan de Hebreeën, niet zonder bloed. En daar in de troon van God komt, weggerukt tot God en in zijn troon. Dan laat de Heere Jezus op grond van zijn bloed horen aan de Vader, Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. En als de kracht van dat bloed in de hemelen gebracht is, dan kan die oude aartsvijand, de aanklager van de broederen, niet meer met zijn aanklachten in de troon komen. Dan moet de duivel in de hemel zwijgen, omdat de stem van koning Jezus in de hemel klinkt. Ik heb verzoening gevonden. Ja, zegt u, wat betekent dat nu? Dat Jezus Christus in de troon is en de duivel dieper vernederd is dan tevoren en dus nu zijn aanklachten ook niet meer in de hemel kan brengen. Maar met al zijn aanklachten en met al zijn beschuldigingen op de aarde is geworpen. Nou, dat betekent allereerst toch een schokkende les. Want Johannes hoort het vanuit het getuigenis dat uit de hemel klinkt. Wee u die op de aarde woont. Want Satan is tot u afgekomen en heeft een grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Het is alsof de hemelstem en Johannes de Ziener de aarde na de hemelvaartsdag en heel in het bijzonder de kerk na de hemelvaartsdag wil waarschuwen. Zeg, let u er wel op. Satan kan u niet meer met zijn aanklachten in de hemel komen. Maar nu kan hij al zijn goddeloze aandacht op de aarde concentreren. En die samengebalde aandacht, die geconcentreerde goddeloosheid en die geconcentreerde listigheid van de duivel komt op deze aarde, komt op ons en komt op onze kinderen af. Wee u die op de aarde woont, want de Satan heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En als we dat op ons laten afkomen, gemeente, dan zou je bij het lezen van deze woorden toch ook diep in je hart geschokt raken. Want is het niet waar dat je ziet, ook in onze samenleving, en het raakt ook de kerken, het raakt ons en het raakt onze gezinnen, de machten die zich breed maken, de machten die zich sterk maken, de machten van de vorst der duisternis. De machten van de vorst der duisternis die al zoveel eeuwen ervaring heeft. En die een listigheid alleen maar toeneemt. En die zijn volle toren kan uitgieten op deze wereld. Zeker ook op de wereld van ons waarin wij wonen met onze kinderen. Op wie het einde van de eeuwen gekomen is. En dan kun je als vader en als moeder, dan kun je als ouderling, als diaken, als dominee van de gemeente, dan kun je als iemand die betrokken is bij de dingen van het koninkrijk van God en bij de dingen van de eeuwige zaligheid wel eens wakker liggen. En juist ook op weg naar het breukvlak van de eeuwen en het breukvlak van de twee millennia, het einde van het tweede millennium en het begin van het derde millennium denken. Hoe moet het verder? Hoe gaat het verder? Wat zullen mijn kinderen, wat zullen mijn kleinkinderen, misschien kleinkinderen die nog maar zo pas geboren zijn, waarbij u heel kort geleden nog bij het wichtje stond. Wat zullen ze allemaal nog meemaken? Zeker in het licht van deze donkere boodschap uit het hart van het boek Openbaring. Wee u, want de aanklager, de verklager van de broederen is op de aarde gestort neergeworpen en hij heeft grote toren. En dan kan het er niet om gaan, gemeente, dat we vanavond uitputtend over alle listen en alle manifestaties van de toren van de boze alles aan de orde stellen. Maar ik noem maar een paar wezenstrekken en u mag er best zo vanavond en zo van de week verder mediterend over de preek en over de tekst dieper over nadenken en u zult meer ontdekken. Satan heeft grote toren. En die grote toren openbaart hij soms als een briesende leeuw. En soms als een engel des lichts. Een briesende leeuw, Petrus noemt dat in 1 Petrus 5, dat is een brullende leeuw. Je hoort hem in zijn macht en in zijn majesteit uit de verte aankomen. En hij is bezig, bruut en openlijk tot zonde te verleiden en mensen in zijn greep te houden en steeds dieper in zijn greep te krijgen. Denk maar aan allerlei vormen van openlijke zonde, van maatschappelijke verlating van God en van zijn dienst, van het vaarwel zeggen, ook in eigen kring, van God en van zijn geboden en van zijn heilig woord. Het is het briesen van de oude leeuw, van de aanklager van de broeders, die er altijd op uit geweest is om mensen openlijk of meer verborgen bij God vandaan te houden en bij de bekering vandaan te houden en bij het zoeken van God vandaan te houden. Maar het kan soms ook heel subtiel gebeuren. In 2 Korinthe 11 schrijft Paulus dat Satan een engel des lichts is. En hij noemt in dat verband dan ook de dwaalleer. Hij zegt, die dwaalleraars die komen met mooie woorden, prachtige uitspraken, positieve dingen over God en over zijn koninkrijk. Maar het zijn in wezen niets anders dan valse profeten, want ook hun vader, de duivel, komt als een engel des lichts. En misschien is dat nog wel moeilijker te ontmaskeren als die aanklager van de broeders soms met allerlei moderne ideeën komt en positieve geluiden komt. Zeg, het hoeft allemaal niet zo ouderwets. Of het hoeft allemaal niet zo precies. En die nadruk op de waarachtige bekering. En dat er een wonder aan een mens moet gebeuren. En dat dat wonder een wonder van vrije genade is. Geloof je dat nog aan het einde van de 20e eeuw? Er zijn zoveel stemmen die zeggen, het is veel gemakkelijker, ons voorgeslacht. Ach, ze hebben het altijd een beetje van de sombere kant bezien. En zo gaat de duivel zijn gang, wetende dat hij kleine tijd heeft. Maar hoe hij ook optreedt, gemeente, zijn doel is hetzelfde. Hij zoekt mensen bij God vandaan te houden. En van de verootmoediging vandaan te houden. En van de bekering vandaan te houden. En laat ik dan nog één aspect eraan toevoegen. En dat zeg ik vooral met het oog op onze jonge mensen en onze kinderen. Maar ook met het oog op u die al tamelijk op leeftijd bent. Dus tot u allen. Kleine tijd staat er. Is het u wel eens opgevallen? Dat de duivel die kleine tijd heeft, zo vaak misbruik maakt van de tijd om mensen te verzoeken. Hoe bedoelt u? Nou, op verschillende manieren. Ik noem één aspect. Hij zegt tegen die jongen en tegen dat meisje, 12 of 16 of 22, jonge vrouw of jonge man. Jij? Je hebt nog tijd genoeg om God te dienen. Tijd genoeg om je te bekeren. Je bent maar één keer jong. Ik zou nu maar wat proberen van het leven te genieten. En hij probeert onze jonge mensen zo ver te brengen dat ze de gedachte aan God en de ernstige roepstemmen die misschien soms wel eens een beetje indruk maken in hun leven, om dat weg te wuiven en weg te wissen. Je hebt nog tijd genoeg. En weet u wat de duivel dan doet als je ouder wordt? En misschien, ja, dat is erg hoor, als het zo is. Zo lang onder de prediking van het woord onbekeerd gebleven bent, en zonder God en kennis van zijn genade door kon leven, dan gaat hij tegen je zeggen, nou is het te laat. Nou heb je de tijd van de genade voorbij laten gaan. Er is geen hoop meer voor je. Voelt u? De zielenmoorder van den beginnen, zo werkt hij. En laat ik daarop twee dingen mogen zeggen, juist omdat de Satan deze dingen ook onder ons zo vaak gebruikt. En u weet het misschien uit eigen pijnlijke ervaring. Als die stemmen van binnen klinken, mijn jongen of meisje in de kerk, van stel het maar uit. Tijd genoeg. Het leven lokt met alles wat erin is en het vele wat in het leven aan ons gepresenteerd wordt vandaag aan de dag. Weet dat het van de boze komt. Die daarin laat zien dat hij grote toorn heeft om u, om jou te vernietigen. Want de duivel heeft in zijn grote toorn een dure eed gezworen, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust aan het leven van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich niet bekeren en niet leven. Bekeert u niet, o huis van Israël. Zoek de Heere terwijl het nog het heden van de genade is. En u die ouder geworden bent en misschien zo'n koud en kil hart hebt, maar misschien juist de achterliggende maanden in stilte gevraagd hebt, o God, kan het voor mij nog? Ja, laat ik het dan maar heel eerlijk zeggen, dan is het heel erg dat u Gods roepstemmen en Gods aanbod van zijn vrije genade zo lang hebt veracht. Dat u de Heere zo lang hebt laten roepen. En die gezegende Christus die in het gewaad van zijn woord tot ons wil komen, wend u tot mij toe en wordt behouden. Reden om diep onszelf te verootmoedigen. En te zeggen, o God, wie ben ik toch geweest? Maar laat u niet door die mensenverleider van de beginnen, de mensenmoordenaar van den beginnen, iets wijs maken wat God niet gezegd heeft. Want hoe oud u ook bent, als u nog bent en het heden van de genade, God zegt het nog steeds: zoek mijn aangezicht. En Christus, die het koninkrijk van God in handen gekregen heeft, zegt het: wend u tot mij toe. Zoek het leven buiten uzelf bij mij. Het kan nog, maar haast u om uw levens wil. Daar zit ook nog veel wat in het begin van onze tekst gezegd wordt. En ik haast me om daar vanavond ook nog een moment de vinger bij te leggen, gemeente. Want die neerwerping van Satan is de blijk van de macht van de Heere. En laten we het nog heel even in herinnering roepen. Die macht van de Heere, die hangt daarmee samen dat het kind door Gods welbehagen wordt binnengebracht, wordt weggerukt tot God en tot zijn troon. En omdat het kind in de troon is, met zijn bloed, aan de rechterhand van de Vader, bekleed is met alle macht in hemel en op aarde, en daar aan de rechterhand van de Vader altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, daarom moet de Satan uitgebannen worden en weggeworpen worden uit de hemel, en kunnen zijn aanklachten in de hemel niet meer komen. En wat betekent dat dan? Wel, laten we zomaar een enkel aspect daaruit proberen op te diepen. En dan is het eerste wat toch meteen gezegd moet worden dit: Christus Jezus is in de hemelen gekomen, geborgen in de hand van zijn Vader, die hem beschermt voor het woede van die oude vijand, die hem kroont met heerlijkheid en macht, zodat de boze in de hemel niet meer zijn aanklachten kan laten horen. En wat betekent dat? Dat als Christus in de hemelen gekomen is en altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, dat de aanklachten van de vorst der duisternis niet meer in de hemel kunnen komen. Ergens las ik een aantal weken geleden: want God ziet in de hemel alleen het bloed van zijn lieve Zoon. En in dat bloed van de biddende hoge priester, in zijn volkomen voorbeden, moeten de aanklachten van de boze en van de zonde zwijgen. Ja, dat betekent wel dat iemand die de Heere vreest, en iemand die de Heere oprecht zoekt, en in al zijn klachten, zoals de psalmdichter dat zegt, hoopt op Gods onfeilbaar woord, dat hij hier op aarde wel aangevallen kan worden, en dat hij Satan zijn aanklachten hier op aarde wel kan laten horen, en kan zeggen het tegen een kind van God, misschien wel vanavond hier in de kerk, zo in alle rust zittend in uw bank: gij hebt geen heil bij God. Alles bedrog geweest. Wat denk je wel? Je hebt vroeger veel over de dingen van de Heere horen spreken, en het is allemaal hier en het zit niet in het hart. Of misschien iemand die de Heere vreest en nog heftiger wordt aangevallen, als op de zeef van de vorst der duisternis komt, en met allerlei boze gedachten en diepe en bittere en soms ook verbitterde opwellingen in zijn binnenste te maken heeft. Die boze bron, die vuile bron, die van binnen opwelt. Wat kan het ontzaggelijk bitter zijn, en wat kan het diep gaan. En weet u wat dan het erge is? Dan ben je zo geneigd, jou ook een kind van God hoor, zo geneigd om naar die stemmen die van binnen klinken, die boze aanklachten te luisteren. En laten we maar eerlijk zijn, als je naar binnen blikt, dan heeft de duivel soms ook nog gelijk met zijn aanklachten. Want zelfs ons hart veroordeelt ons en ons geweten klaagt ons aan vanwege onze zonde. Toch? Maar wat is dan een zegen, gemeente? Als je juist vanuit dat woord van God, vanuit dat evangelie van soevereine genade gewezen wordt. Op een Heere Jezus Christus die mens geworden is, die geleden heeft. Die is opgestaan, maar waarvan de apostel zegt, ja wat meer is. Hoort u het? Ja wat meer is. Die ook voor ons bidt. En als je dan midden in je nood en midden in je schuld en midden in de aanvechtingen en midden in allerlei stemmen van binnen en van buiten die je benauwen kunnen, één blik mag slaan door het woord en door de geest van de eeuwige God. Op hem die in de troon is. En dan hoor ik het Johannes, diezelfde apostel die dit visioen gezien heeft, zeggen tot bemoediging van de aangevochten kerk hier op aarde. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. En ik voeg er ook maar aan toe, indien wij in de strijd en in de aanvechtingen van de boze verkeerden. Indien ons geweten en ons hart ons aanklaagt. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Een pleitbezorger, een voorbidder bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En als je dan mag zien hoe Hij bidt, dag en nacht, ook bidt als u die de Heere vrezen mag slaapt. En misschien biddend in slaap gevallen bent vanwege de vermoeidheid die u overviel. Ook bid wanneer u struikelt of onbedacht door eigen schuld de herder hebt verloren. Ook bid wanneer hier iemand in de kerk zit die de Heere vreest en dreigt ten dode te wankelen. Altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Dan zal die kerk nooit bezwijken onder het woede van de boze. En al komen dan de tijden als golven aanrollen, zeker ook de tijden die de Bijbel noemt de laatste dagen. Gods kerk houdt stand in eeuwigheid, omdat er een hoge priester in de troon is. Want weet u, dat bidden van de Heere Jezus Christus, dat pleiten in de troon, dat is veel machtiger dan alle aanklachten van de vorst der duisternis bij elkaar. In het oorspronkelijke taalgebruik van het Nieuwe Testament wordt als het gaat over het bidden van de Heere Jezus altijd een woord gebruikt wat je ook mag vertalen met eisen. Nee, dat wordt nooit gebruikt als wij of als de discipelen. Of als Petrus bidt. Wij hebben alleen maar te smeken in alle ootmoed. Wij hebben niets te eisen. Niets. Maar Jezus Christus, de pleitbezorger, de hemelse advocaat van zijn duur gekochte kerk, die kan eisen. En als hij zegt, Vader, ik wil, niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. Dan moet de Vader horen. En laat ik dat er meteen maar bij zeggen, dan wil de Vader ook horen. Want hij ziet, mag ik het heel eenvoudig zeggen, in de tekenen van het geslachte lam dat in de hemelen is. De tekenen van het volbrachte werk. De tekenen van hem die volkomen betaald heeft aan het recht van God. En dan wil de Vader, ik zeg het in alle eerbied, niets liever dan horen. En dan zal er niet één uit de handen van Christus gerukt worden. Niet één. Ook al waren De mazen van de zeef waarop ze gezift worden door die oude aanklager van den beginnen. Zo wijd als de poort van de hel. De poorten van de hel zullen ze niet overweldigen. Want het lam dat in het midden van de troon is, hij bidt voor hen. En nu begrijpt u het, gemeente, hoop ik. Waarom de lofzang in de hemel klinkt nu, is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Wat is dat voor macht? Wat is dat voor zaligheid? Dat is de zaligheid verworven door het bloed. Dat is de zaligheid van de biddende hoge priester. Wiens gebed zo machtig is dat zondaren getrokken worden uit de duisternis en gebracht worden tot Gods wonderbaar licht. Die zo machtig is dat alle aanklachten van de boze moeten verstommen. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Ja, maar wacht u eens even, dominee. Zegt iemand die zit te luisteren en mee luistert en mee hoort naar het verkondigde woord. Maar dat is nou tot grote troost van de aangevochten kerk. Dat is tot grote troost van allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen op weg naar de toekomst. Maar de Heere Jezus Christus bidt toch niet voor onbekeerden. En dat lam wat in de troon is, van wie de tekst zingt en nu is de zaligheid en de kracht van onze God en de macht van zijn Christus. Dat is toch het uitzicht en dat is toch de hoop en de vastigheid van de levende kerk, u hebt gelijk. En toch niet helemaal, oh niet? Nou moet u mis beloven dat u dat vanavond thuis eens naleest en biddend naleest in Johannes 17. Dan gaat het over het bidden van de Heere Jezus. En dat bidden van de Heere Jezus, dat heeft niet alleen betrekking op zijn bidden tijdens zijn leven hier op aarde. Zijn bidden in Gethsemane en aan het kruis, dat ook. Maar in dat bidden van de Heere Jezus in Johannes 17 gaat het ook over zijn voorbeden in de hemel. En dan zegt de Heere Jezus, u weet het misschien, ik bid niet voor deze wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ziet u wel, daar hebt u het, dominee. De Heere Jezus bidt voor de zijne, voor zijn kerk. Ja, maar leest u nou nog eens even verder. Hoe staat het er dan even verder? Ik bid u voor degene die in mij geloven en voor degene die door hun woord, dat zijn de apostelen, in mij geloven zullen. Dus de Heere Jezus bidt voor degene die bekeerd zijn, maar ook nog voor degene die nog tot bekering moeten komen. Nooit vergeten. Want die horen ook bij degene die hem van de Vader gegeven zijn. En zou u als moeder van een groot gezin, of u die alleen door het leven gaat, dan niet vragen, Heere, mag ik daarbij zijn? En mogen mijn kinderen daarbij zijn? Of mogen de kinderen van mijn zus of van mijn broer daarbij zijn, mijn kleinkinderen, Heere? Grote koning, die bidt voor degene die tot bekering gekomen zijn, maar ook bidt tot aan het einde der dagen voor degene die nog tot bekering moeten komen. Laat ik, zoals een bekend oud Engels lied het zegt, laat ik in uw voorbeden begrepen zijn. En wil u als vrucht van uw voorbeden mij trekken met de koorden van uw eeuwige liefde. Gemeente, dan is er nog hoop. Hoop voor ons en voor onze kinderen. Hoop voor het late nageslacht dat Gods verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Want de Heere bidt voor zijn kerk, en hij heeft alle macht, en van hem is het koninkrijk en de kracht. En hij moet er nog toe brengen, ook in het laatste van deze stervende eeuw. Maar als die stem dan klinkt, gemeente, nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van onze God en de macht van zijn Christus, dan klinkt die lofzang wel in een tijd die stuurt naar het einde. De duivel weet het. De tijd is kort. God weet het. De tijd is kort. En het is al jaren geleden dat een ouderlingenman die in alle eenvoud de Heere vreesde vaak tegen me zei: dominee, als ik let op de tijd, dan denk ik vaak, zou de Heere geen haast krijgen. Want de tijd is voorts kort. De tijd is kort voordat Jezus Christus de macht en het koninkrijk en de heerlijkheid die hij heeft bij de Vader ook op deze wereld ten volle zal openbaren. Hij is komende. En als u goed luistert, kunt u in het woord en in de tekenen van de tijden zijn voetstappen horen. En die voetstappen klinken steeds luider. Mij, aan wie alle macht gegeven is, en aan wie het koninkrijk gegeven is, en aan wie de heerlijkheid gegeven is, ik kom. En dan staat daar in dit hoofdstuk dat als hij komt, die oude profetie uit de tweede psalm die we samen voor de preek gezongen hebben, dan zal hij de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dan komt hij ten gericht. En dan zegt hij van allen die hun leven in ijdelheid en in ongeloof en in onbekeerdheid hebben doorgebracht, slaat ze voor mijn voeten dood. Ontzet het niet. Want ze hebben niet gewild dat ik die alle heerlijkheid en macht en het koninkrijk bezit, over hen koning zal zijn. Zal hij dat straks over u, over jou moeten zeggen? Ja, want er zijn ook kerkmensen bij. En ook jongeren die onbekeerd voor de rechterstoel staan. Laat ik u één ding mogen bidden in de naam van de Heere zelf. Nu het nog het heden van de genade is, zoek hem. Laat u met God verzoenen. En denk dan maar aan het begin van de tekst. Heere, u hebt in uw verheerlijking, in de troon van God, alle macht in hemel en op aarde. Van u is het koninkrijk, van u is de heerlijkheid. Heere, zou u mij willen bekeren? U kunt toch de hardste harten breken. Bij u is toch de genade. Heere, wil u me trekken met de koorden van uw onwederstandelijke liefde, opdat ik binnen mag gaan in het koninkrijk. Het kan nog, gemeente. Want Christus in de troon, die hoge pleitbezorger van zijn kerk, zoekt het verlorene nog. En bidt dat ze behouden zouden worden. Allen die ten leven geschreven zijn. En dan moeten er nog behouden worden. Ook uit ons midden. Ook aan het einde van de eeuwen. En weet u wat er dan overblijft? En dat is het laatste wat ik maar heel kort aanstip. Dat wie nu hier op aarde voor het eerst of opnieuw door die genade van Christus wordt opgezocht. En die door de nevels heen misschien iets ontdekt van zijn ontfermende liefde. En van het vaste wat ligt in de troon en in de heerlijkheid van hem die bij God is. Och, al stormt het dan hier beneden. En al rukt de stormwind van de boze vele bladeren van de bomen. Zoals dat in dit herfstgetij letterlijk gebeurt. Dan zegt de kerk, als je erbij leeft, dat zijn de voetstappen van mijn koning. En weet u wat die voetstappen van de koning betekenen? Ondanks alles wat tegen is in het maatschappelijke leven, in het kerkelijke leven, misschien in uw persoonlijke omstandigheden. Ondanks alles wat tegen is. De heerlijkheid is bij hem. En de kracht is bij hem. En het koninkrijk is van hem. En daarom komt het toch goed. Eeuwig goed. Want alles ligt in zijn handen. En dan denk ik aan een godvrezende vader en grootvader. Die op zijn ziekbed lag wat zijn sterfbed werd. En zijn kinderen stonden erbij en het waren de laatste momenten dat hij nog wat helder was. Hoewel hij al telkens wegdreef in coma. Nou moeten jullie niet vergeten, haperend. Uit het Onze Vader. Vader, wat zeg je? Uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Onder ons. Onder onze kinderen. En bid er dan ook maar bij. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Weet u wat hij bedoelde? Dan mag je bij alle ellende en schuld pleiten. Op de kracht van koning Jezus. En op het wondere geheim dat hij de deuren van het koninkrijk der hemelen opent. En niemand sluit. Want van u, met zijn zwakke stem, is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. En toen blies hij de laatste adem uit. En zijn oudste zoon zei: weet u, dat amen, dat heeft in de hemel geklonken. Amen. Willen we samen danken en bidden. Heere, wat is dat een wonder dat het bij u vast ligt. Al briesen de stormen en al rukken ze aan de bomen van ons leven. Al zift de Satan en al stormt de macht van de zonde in ons binnenste. Wie iets van die genade mag kennen, is toch veilig, wel bewaard, omdat het kind, omdat het lam in de troon is. Als de grote pleitbezorger, die altijd leeft om voor zijn strijdende kerk, zijn aangevochten kerk, zijn arme kerk hier op aarde te bidden. Heere, geef dat wanneer we u kennen mogen, dat we dan maar veel bedelaars zijn aan de troon van uw genade. Om het alles uit die macht en uit die zaligheid en uit die volheid uw eigen werk te ontvangen. Maar ook als we u niet kennen, Heere, geef dat er een spoorslag mag hebben gelegen in de woorden van de prediking van vanavond. U te zoeken nu het nog kan. U te zoeken terwijl de Satan woedt. En terwijl de zuigkracht en de ziftkracht van de boze overal merkbaar is. Uw koninkrijk komt er. Ook al lijkt het soms alsof de fundamenten wankelen. En al ziet uw kerk er soms zo heel weinig van, staan ze voor muren. Toch komt het er. Want het kind, het lam, is in de troon. En dan bidden we in alle eerbied, Heren, maar toch vrijmoedig. Heren, openbaar uw macht, uw koninkrijk, uw heerlijkheid, uw heerschappij onder ons en onder onze kinderen. En breng er toe velen. O, kon het zijn, alle. Het gaat toch niet om ons, Heren. Het gaat toch om parels aan uw deugden. Aan uw gerechtigheid. Aan uw heiligheid. Aan uw genade. Aan uw barmhartigheid. Het gaat om uw middelaarskroon. En die bloeit toch. Eeuwig, Heere, doe het uit genade. Ga met ons deze week in. Sterk ons en zegen ons. En wil ons bewaren voor de boze, die overal loert en overal sist en overal mensen afhoudt van u. Bewaar ons en onze kinderen. Bewaar ze ook, Heere, uit de gemeente of uit degene die ons lief zijn, die afgedwaald zijn. O God, o eeuwige koning in de troon, breng u ze terug. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 11 is onze slotzanggemeente. Looft, looft de Heere, gij zijn legerscharen. gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.